Bla 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 bla.
Bla 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 bla.
Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Achmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl.
Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Welkom bij de FC Afkikken Daily. Met vandaag uw host, Nieuw Petersen. Samen met Broes Tol en een speciale gast.
Ik vond het echt positief uitschieten, vond ik Ivan Nusseits, man. Ik was daar wel echt heel erg blij mee. Ik denk dat dat echt heel belangrijk gaat zijn voor Feyenoord.
Welkom bij de FC Afkikken Daily van maandag 19 februari 2024. Waarin we toch weer even terugblikken op het afgelopen Eredivisie weekend. En we kijken ook vooruit naar het Champions League duel van PSV morgen in Eindhoven tegen Borussia Dortmund. En als we over Ajax en over Feyenoord gaan hebben, wie kan ik dan beter op de bank hebben dan mijn grote vrienden Broes Tol en Bart Hobbink. Goedemiddag heren. Hoe was jullie weekend?
Lekker.
Zesje?
Nee, beter? Wel 7,5.
Ja?
Ja, ik heb ook wel een aardig weekend hoor.
Ja.
Misschien wel 8 of zo.
Ja, ik had wel verwacht dat je andere kleding aan zou hebben nadat je vrijdag op de golfbaan bent geweest.
Nee, man. Maar ik moet echt zeggen, ik vond het echt best wel aardig gaan, man. Ja, maar het was een aanrader van Maarten de Fokker, Chichi in Utrecht.
Ja,
de golfbaan,
zeker.
Gewoon om af te slaan. Maar ik had het nog nooit gedaan. Nee, ik vond het eigenlijk best wel leuk.
En het zag er serieus echt goed uit.
Nee, motoriek is nog aan te werken.
Goed. voordat we al ons weekend perikelen gaan bespreken op deze bank, laten we het hebben over Ajax. Ajax speelde zondag met 2-2 gelijk tegen het altijd lastige NEC. Bart Olbink, dan zit je zo'n wedstrijd te kijken en welk gevoel blijft er hangen?
Ja, dan doet me dat wat. Ja, nee, dat was weer niet best natuurlijk. Nee, dat is pijnlijk. Dat
maar
is weer
wat
pijnlijk.
Doet je, want ik kan me voorstellen dat je heel veel te zeggen hebt daarover, maar wat doet je het meest pijn?
Nou, nu ook wel het feit dat je nu zonder Berghuis en Bergwijn gewoon echt, je creëert niks. Je hebt alleen maar dat opportunistische bal naar Bobby en dan maar kijken wat er gebeurt. En verder is het gewoon aanvallend ook echt drie keer niks.
Nee, maar het is wel gelijk, je legt de vinger op de zere plekken. Zowel Berghuis als Bergwijn in de top 5 van de Eredivisie met expected assists. En ja. Staan ook voor mij in de top 5 met key passes per 90 minuten. Van buitenspelers in de top 3. Ja.
Maar ik vond het wel interessant wat Van het Schip na afloop zei. Want die ging natuurlijk heel erg van... Hij zei letterlijk van dit is geen Ajax-waardig elftal. Zei hij na afloop in de persco. En zei hij dit is geen kritiek op andere spelers. Maar als wij dan Bergwijn en Berghuis missen. Spelers die international zijn. Die zoveel ervaring hebben. Dan kunnen wij niet echt. Dan is dit het ook als Ajax.
Ja,
enerzijds is dat super makkelijk. Andere kant zag ik ook wel ook aan de hand van deze statistieken dat ik denk van ja, het is wel natuurlijk echt een bizarre aderlating. En dan kan je natuurlijk wel teruggaan van oké, ja, blijkbaar heb je dan niet gezorgd dat er een selectie staat die goed genoeg is.
Nee.
Maar die beide tegelijk is wel een flinke aderlating uit deze statistieken. Hè? Want bij beide heb ik nou niet het idee van goh, die spelen echt een fantastisch seizoen.
Ik had dat ook helemaal niet. Maar als je dan inderdaad de statistieken gaat opzoeken, dan ik was daar best wel verbaasd door. Zeker bij Bergwijn. Dat ik dacht van, staat hij derde in expected assists in de Eredivisie van buitenspelers. Dat vind ik best wel, vond ik heel opvallend.
Ja. Ik vind ook, wat ik ook vind, als jij dan zegt van het enige wat er wat Ajax nog wel een beetje lijkt te doen, is die opportunistische bal richting Brobbey. Dan denk ik van, ja, maar hij is daarin zo buiten categorie.
Ja.
Waarom wordt dat niet je hele spel? Dus stem je het daarop af? Want dan wordt het geen opportunistische bal meer. Dan is het gewoon een plan van aanpak, zeg maar. Van zorg dat je twee tienen opstelt die daar constant bij sluiten. Zorg dat je buitenspelers iets naar binnen komen en daaronder komen.
Ja.
Want het is niet zo heel slecht. En sterker nog, met Hato heb je iemand die bal heel goed kan geven, ook over de grond. Dan maak je er gewoon veel meer een plan van. En dat
maar het plan was dus ook anders dan vier dagen eerder tegen Beurde Glimt. Toen speelde hij nog met Akpom naast Brobbie. Ja. Die is gisteren helemaal niet in actie gekomen. Toch opmerkelijk als je ziet dat hij altijd werd gezien als alternatief ook voorin. Gisteren speelt hij dan, probeert hij dan wel echt met buitenspelers te spelen, maar komt ook helemaal niet meer in actie. Zeker als je wat opportunistischer wil gaan spelen op een gegeven moment.
Je kan veel zeggen, maar Akpom heeft dat door het hele seizoen heeft hij het al laten zien. Ja. Als invaller, dat het wel lekker is om hem erbij te hebben als er wat moet gebeuren. Of als er meer ballen in de 16 gaan komen. Ik bedoel, ja, op 10 was het absoluut niet. Dan zag het er heel matig uit. En zeker niet des Ajax. Maar wat hij voor de rest dit seizoen heeft laten zien, is echt best wel veel eigenlijk, vind ik, als invaller.
Ja, hij is gewoon constant dreigend. En je weet dat hij altijd een goal kan maken. Het is een heel cliché, maar het is wel zo.
Ja.
En daar zijn er echt weinig van bij Ajax.
Het interessante is natuurlijk Henderson, wat is het, een maandje geleden binnen werd gehaald als de verlosser. Maar als ik nu mijn Ajax-vrienden mag geloven, is niet hij de verlosser, maar Branko van de Bomen. Want als Branko erbij is, dan ziet de wereld er heel anders uit.
Ja. Nou ja, je ziet wel de invloed als hij invalt. Ja. Hij trekt het spel wel echt naar zich toe als hij binnen de lijnen staat. Biedt zich wel aan tussen de linies. Iets wat helemaal niet gebeurde toen Tahirovic, Henderson en Taylor het middenveld vormden. Taylor die eigenlijk steeds te ver weg staat, waardoor er ontzettend veel ruimte op het middenveld.
Wat vind je trouwens van dat een Taylor uit wordt gefloten door zijn eigen publiek?
Ja, het is ergens begrijpelijk dat je kwaad bent. Ja. Volledig begrijpelijk, want hij speelde ook weer echt een dramatische wedstrijd. Ja. Maar je eigen spelers op die manier uitfluiten, daar ga je gewoon niks mee winnen.
Nee. Dus, ik vind trouwens wel pijltjes en pionnetjes gaat. Ging vorige week over Kenneth Taylor. Dat is wel een kijktip. Zullen we even de link in de bio doen.
Ja.
Waar
jullie Kavinsky, dragen er wel bij.
Nee, maar Kavinsky en Thijs Zwageman het wel ook uit proberen te leggen wat zijn rol is binnen dit Ajax en waarom het op dit moment ook niet loopt met hem.
Ja, nou ja, kijk, dat het niet loopt met hem is wel duidelijk. En dat hij ongelooflijk uit vorm is. Ik denk ook echt wel, hij kan wel beter dan dit. Alleen ja, het is nu gewoon echt dramatisch.
Ja.
En dus ik snap de boosheid volledig. Alleen je eigen speler op deze manier uitsluiten,
snap ook,
dat vind ik echt te ver.
Ik heb dat nooit begrepen.
Nee, tuurlijk niet. Alleen het komt natuurlijk, het komt voort uit de grotere frustratie die er heerst. Ja. Ik zie dat. Ja, ik denk dat mensen nou eenmaal zijn ingericht van we willen een oorzaak aanwijzen hiervoor. Ja.
Moet een zondebok zijn.
Ja, er moet een zonde. En alleen het probleem.
Maar
Kenneth Taylor
is niet de zonde, toch?
Nee. Kijk. Je begint over de invloed van de Bomen. En dan hebben we het over Henderson, Tahirovic en Taylor. Dat eigenlijk niet loopt. Ik denk gewoon dat dat ook onderdeel is van dat het hele plan er niet is. Zeg maar, het komt heel erg terug, voor mij in ieder geval, op dat. Is dat we zien Taylor bij Jong Oranje. Is hij het belangrijkste speler van het elftal. Echt, hij pakt daar helemaal op. Super technisch speler. Steekpaas zijn in orde. Hij komt veel voor die goal. Bij Ajax is het gewoon allemaal gelaten een beetje. Het lukt hem ook niet. Nee. En hij is niet een speler waar je de frustratie. Hij is niet iemand die dan even een tackle doet of zo, om te laten zien dat hij er wel hard nog voor werkt. Ik vind altijd, dat is ook een beetje een beeld dan. Hè, van, maar dat is wel de indruk. En daarom is hij een makkelijkere zondebol.
Dat is dan wel wat Van het Schip over hem zei. Over dat uitfluiten van Taylor werkt hartstikke hard. Nou ja, als je dat over je wordt gezegd door je trainer, dan weet je eigenlijk al
dat
het voetballen niet zo best is.
Nee. Het is wel. In die zin, ik hoorde van mij een maand geleden dat er heel veel Ajax-zieden hoopte dat Van het Schip nog wat langer zou blijven. Het is ook niet per se hem aan te rekenen, maar wel iets meer dan dat nu wordt gedaan. Als ik zie hoe snoeihard er werd geoordeeld over Stijn in de eerste.
Terecht ook toch?
Ja. Nee, maar dat was ik ook helemaal mee eens. Dan is het wel mantel der liefde hoeveel mensen nu met Van het Schip omgaan.
Ja, nou je ziet daar ook wel een switch in hoor. Ja. Alleen nu wordt heel vaak de kanttekening gemaakt van ik ben super blij dat hij op dit moment is ingestapt en het is een super aardige man, maar. Ja. Het ziet er voetballend echt.
Maar dit is eigenlijk wat hij zei over Taylor. Is het ook eigenlijk ook een dooddoener over?
Ja. Nee, zeker.
Goed. Ajax, ik zag een mooi statistiekje voorbij komen. 4,1 doelpunten meer gescoord dan als je kijkt naar de expected goals.
Ja, ook dat nog.
Die staan bovenaan in Amsterdam. In Rotterdam staat er ook een ploeg onderaan. Moet ik hem even goed bijpakken met mijn min 6.
Min 8.
Min 8,3 doelpunten. Feyenoord. Dus voor de mensen die expected goals niet begrijpen, dat is een statistiek waar wordt bekeken aan de hand van data. Oké, hoeveel doelpunten had je moeten maken? En eigenlijk heeft Feyenoord dus best wel veel kansen gemaakt. En best wel vaak in kansrijke posities zijn ze terechtgekomen. Maar min 8, dus ze hadden eigenlijk 8 doelpunten meer moeten maken als je kijkt naar het datamodel. En dat is wel, ik heb wel ooit een oud studio sportpresentator horen zeggen, statistieken verpest een goed gesprek. Maar dit is wel een aanleiding voor een goed gesprek, want dit geeft eigenlijk wel juist weer hoe het nu met Feyenoord gaat.
Ja, en dat is eigenlijk op zich nog best wel een positief iets, toch?
Toch? Ja, dat, ik denk dat je dit er wel uit kan halen.
Ja, dat denk ik ook. Want als kan je nagaan, het wordt natuurlijk bepaald op basis van de positie waarvan je schiet.
Ja.
En hoe groot de kans is dat die bal er dan ingaat.
Het is trouwens sinds de winterstop, hè, -8.
Ja.
Niet over het hele seizoen.
Daarom, ja. Maar kan je nagaan, dat is natuurlijk wat we terugzien bij Feyenoord. Bedoel, het gaat heel veel over de aanvallers. Ik bedoel, Jiménez heeft natuurlijk gewoon een mindere periode qua doelpunten aantallen. Maar als je dan ook deze wedstrijd ziet, hoe die de kansen afmaakt, de ballen die hij op goal schiet. Ja, volgens mij doet hij daar niet zoveel verkeerd. Ik bedoel, Dario van der Buijs, ik weet niet wat hij had gebruikt voor de wedstrijd.
Maar nou, hij had ons vorige week weer gezien.
Ja, wat hij aan het doen
was
echt
fantastisch. Dat doet elk mens goed, toch?
Maar daarna schiet hij nog twee ballen heel goed in.
Ja.
En ja, dan is het kloot als je die ballen niet maakt. En dat is een beetje het verhaal van Feyenoord. Maar dat was gisteren toch ook weer. Ja, ik zit te kijken. Tuurlijk, richting de 80ste minuut begin je wel een beetje. Denk van ja, ik moet nou wel even een keer vallen. En RKC na die rode kaart hebben ze natuurlijk ook alleen maar op eigen helft misschien twee kansjes gehad. Dan begin je wel een beetje zenuwachtig te worden. Maar je hebt niet de angst dat het niet gaat lukken. Want die bal komt zo vaak in kansrijke positie.
Ja. Overigens, die Dario van der Buijs, die eerste, voor de mensen die het gemist heeft, dat hij van de doellijn afkopt. Ja. En zichzelf vervolgens lanceert in het net. Dus hij loopt zo hard door dat hij zo hard tegen het net aanloopt, dat hij er weer uitkomt.
Dat is fantastisch gedaan.
Ja, dat is echt fantastisch.
Echt geweldig gedaan.
Shout-out naar Dario. Die maar ik ben het wel met je eens. Overigens, ja, je weet dat hij uiteindelijk gaat vallen. Maar er zijn genoeg wedstrijden ook wel geweest dat hij dan niet valt, hè?
Ja, maar het valt eigenlijk wel mee, toch?
Nou, ik weet niet of het zo absurd was als tegen RKC.
Je hebt NEC en Twente heb je gehad waarbij je niet weet te winnen.
Ja, nee, maar dat hij dus uiteindelijk niet valt, dat bedoel ik. Dan ook tegen NEC is het voor mij 40 minuten lang dat ze op zoek gaan naar de 3-2.
Ja.
Maar waar zit hem dat dan in? Want aan het begin van het seizoen werd er wel...
Ja, ook niet echt superveel wedstrijden, maar je hebt een serietje gehad volgens mij.
Ik denk dat het ook met vorm te maken heeft. En dat ik wil niet per zeggen dat iemand uit vorm is. Maar als je ziet hoe, nou, als we het van Santiago Jiménez houden, hoe goed hij was en dat hij, hoe goed hij afronde aan het begin van het seizoen ten opzichte van nu. Ja. Daar zit 10%. Weet je, ik zat donderdag in de Kuip. En dan krijgt hij volgens mij in de 80ste minuut een bal voor zijn rechter. Die schiet hij echt met zijn rechter echt heel goed in. Alleen dan had hij hem bijvoorbeeld aan die, zeg maar, de eerste maanden van dit seizoen net nog 5% of 10% beter.
Maar is dat dan... Ja, is dat... Ja?
Nou, ik denk
of is dat ook gewoon geluk?
Deels geluk, maar ik denk dat het deels ook dat hij niet in de topvorm heeft die hij aan het begin van het seizoen had. Dus dat betekent dat hij er toen meer inschoot dan nu, hè, wat het resultaat is. Maar ook dat hij in situaties komt waar hij dan net iets te lang blijft wachten of net niet op een manier inschiet hoe we van hem gewend zijn. En nu gaat het heel erg over hem. Want er zijn natuurlijk meer mensen die kansen missen bij Feyenoord.
Ik vond het wel leuk bij Feyenoord om te zien van dat Ueda erbij kwam, zeg maar. Dus dat je en Ueda en Jiménez die elkaar ook nog wel aardig vonden, vond ik.
Ja.
Ueda wederom niet gelukkig natuurlijk. Die bal van een 5 meter, dat is natuurlijk... Dat is ongelooflijk kut. Ik bedoel, hij moet hem wel echt even een keer gaan maken. Maar ik vond hem echt positief uitschieten, vond ik Ivanušec, man.
Ja.
Ik heb echt... En tegen Roma was dat ook al. Dat
ik vond hem goed invallen,
trap,
hoor.
Dat hij die vrije trap... Dat miste ik een beetje, weet je wel. Je dacht, hij komt daar. En meestal hebben...
Voor de mensen die het misten, het was een vrije trap in de 85.
Ja, misschien
wel aan de rechterkant. Iedereen verwacht een voorzet. En hij schiet hem rechtstreeks op doel. Binnenkant paal eruit.
Ja,
toch?
Ja. Ja. En dat beetje lef, dat miste je nog gewoon heel erg bij hem. Het was echt wel op zeker. En natuurlijk, hij speelde ook iets meer op 10. In Kroatië. En nu lijkt hij toch wel iets meer met dat schot wat op de lat gaat. Maar ook paasjes en de manier waarop hij die ballen trapt en de overtuiging.
Ja.
Ik was daar wel echt heel erg blij mee. Ik denk dat dat echt heel belangrijk gaat zijn voor Feyenoord.
Ja,
absoluut. Zeker.
Beginnen komende donderdag natuurlijk voor Feyenoord.
Zeker weten,
in
ja.
Rome tegen AS Roma.
Dus kijk wel echt naar uit, man.
Ja.
Echt heel veel zin.
Het wordt weer een lekker Europees weekje.
Ja. Nou, daarover gesproken. Morgen in Eindhoven is er een Champions League wedstrijd. PSV tegen Dortmund. PSV had natuurlijk een ideale generale repetitie. In ieder geval op vrijdagavond. Extra dagje rust. Geen moment in de problemen gekomen. Heracles speelde ongeveer, wat is het? Hoeveel minuten met 10 man?
Ze kregen 13 minuten.
Ja. Zoiets volgens mij.
80 minuten of zoiets. Dus dat was ideaal. Ook tijd.
Weer hè, vorige keer tegen Heracles kreeg je zijn Hoogma natuurlijk na zo'n 8 minuten rood. Dus dat helpt wel mee, ja. Is het een ideale generale?
Ik denk het wel.
Ja?
Ja, hoezo?
Had jij liever een intensere wedstrijd gespeeld?
Maar waarom?
Ja, misschien iets meer toch. Het zal straks wel even een niveauverschilletje zijn. En ik weet niet, ik geloof ook al altijd heel erg in die een beetje die flow. En dat je dan dat je heel veel kan uithalen als je echt een goede overwinning boekt. Met waar je wel echt even ook voor gestreden hebt. En dit ging wel heel makkelijk. Nee, ik bedoel, ik wil helemaal niet negatief zijn. Nee, maar PSV doet het super.
Nee, maar het heeft meer met Brouwer te maken van Heracles. Ja, dat ze anders gewoon met 5-6-0 hadden gewonnen.
Dat is waar. Ja.
En ik denk wat voor PSV natuurlijk is. Nog steeds wel wat mensen in de ziekenboeg. Dat je op een gegeven moment richting dinsdag. Of richting morgen dus. Mm-hmm. Dat bij een generale repetitie wordt.
Mm-hmm.
Ja. Er loopt geen schade op in de competitie. Je hebt redelijk tot goed gespeeld. Ja, de score had hoog uit kunnen vallen.
Ja.
Peppi speelt natuurlijk vanaf links. Een soort experimentje. Geslaagd?
Nee. Nee, maar dat kan je hem niet kwalijk nemen. Ik denk dat alleen maar de veelzijdigheid van PSV is. En ook naar het type spelers wat zij kijken. Dat het wel gewoon kan.
Ja.
Die ze afgelopen zomer hebben gehaald.
Mm-hmm.
Alleen als je even terugkijkt. En dat Vertesse was daar natuurlijk eerder een optie. Ja, die komt aan die linkerkant veel meer tot zijn recht. En Peppi vind ik als invaller vind ik dat hij het echt heel goed doet bij PSV in de spits. Maar ik zou zelf
de niet een beetje ongelukkig in de afronding.
Ja, ik zou zelf denk voor een meer soort buitenspeler of creatieveling gaan dan voor een afmaker Peppi.
Babadi dan.
Ja.
Ja. Ja, je komt er nu pijnlijk achter dat PSV nog een vleugelaanvaller mist.
Ja.
Ja, waar ze overigens wel heel lang mee bezig waren.
Ja. Toch? Ja, maar dat is nu al.
En kan je van Drioes, had je dan kunnen verwachten dat hij tegen Dortmund... Ja, dat weet je ook.
Nee, dat is ook zo. Over Dortmund gesproken, dat is natuurlijk de tegenstander. Onze eigen Donjan Malen zat niet bij de selectie op bezoek bij Wolfsburg. Is er morgen wel bij.
Ja. Dat gaat wel echt veel invloed hebben, man. Ik heb de afgelopen wedstrijd was hij er dus niet bij. Maar daarvoor tegen Freiburg maakte hij er 2. En was hij echt, man of the match. Hij trok alles naar zich toe. Had nog 3 assists kunnen hebben of zo. Dus hij is echt in topvorm.
Ja.
Dus dat is voor PSV niet zo lekker dat hij er weer bij is.
Nee. Zag me mooi bij VI, zag ik volgens mij artikeltje wat een beetje gericht was op Malen tegen Dest. Wie rent achter wie aan?
Ja.
Vond ik wel echt een hele mooie. Dat wordt natuurlijk wel prachtig. En ik snap ook wel dat hij zo'n belangrijke rol heeft daar. Of belangrijk kan zijn. Want als je gaat kijken naar dat Voelkroeg vaak speelt. Ja. Malen is natuurlijk veel meer iemand die diep gaat en die meer die loopactie maakt. De Voelkroeg is gewoon in de 16 aanwezig. Kan hem ook al buiten de 16. Heeft een goede trap en kan het wel, maar is niet zo flexibel zeg maar als Malen.
Ja, terwijl Malen tegelijkertijd ook nog echt een goede afmaker is.
Ja, zeker.
Hoe die twee tegen Freiburg maakt. Ja, precies. Maar dat is,
alleen tegen Tsjechië niet, met Nederland.
Ja,
zuur.
Goed dat je die er weer bij had. Maar jij haalde net aan. Ja, ik heb liever dan misschien een sterkere tegenstander als test.
Mm-hmm.
Voor hun, of in ieder geval voor Dortmund lijkt me dit niet heel lekker. Met dit gevoel.
Nee. Nee, dat denk ik ook niet. En volgens mij is er ook wel in Europa best wel veel respect voor PSV hoor. Dus ik denk dat daar in Duitsland ook wel zo naar gekeken wordt. Je ziet best wel veel.
Kijkt in wat voor pool je uiteindelijk doorkomt. En
zeker.
Is dat heel
zeker. Veel nieuwssites hebben aandacht besteed natuurlijk aan die ongeslagen reeks. En volgens mij wordt daar echt wel naar gekeken van dat PSV een serieuze tegenstander was. Er was laatst ook zo'n meting met hoe groot de kans was dat PSV de Champions League zou winnen, weet je wel, dat ze alle teams hadden.
En?
Dat was volgens mij ook nog wel redelijk. Stonden niet laatste, zeg maar, van alle ploegen.
Okay.
Maar dat is wel interessant dat daar überhaupt zo naar gekeken wordt. Dus ik vraag me zelfs af of Dortmund zichzelf echt als grote favoriet zien. Nee, ik denk dat ze daar op de pers ook wel onderuit kunnen komen. Hoor.
Wat denk jij?
Jawel, toch.
Ik denk dat Dortmund dat wel lukt.
Nummer 4 van de Bundesliga tegen de ongenaakbare koploper van de Eredivisie.
Ik denk wel dat ze het zijn. Maar ik denk niet dat het op dit moment zo overduidelijk is.
Ik zou het van Dortmund wel zwak vinden als ze zeggen PSV is favoriet deze.
Nee, maar ik denk dat ze zelf gaan ontkennen dat zij echt de favoriet zijn.
Ja.
Daar durf ik al wat op te zeggen.
Komt hij dan weer voorbij dat dan de trainer gaat zeggen het is een 50-50?
Ik zou dat wel kunnen zien, ja.
Ja. Maar zie je dat zelf ook zo?
Nee, ik denk wel dat Dortmund licht favoriet is. Gewoon als je gaat kijken naar die spelers die zijn elke linie rond hebben lopen.
Dus kijk wat zij voorin hebben met Roy, Sancho, Malen, Voelkroeg.
Ja, en op doel, Keubel, fantastisch.
Ja. En ook als je kijkt in wat voor pool zijn doorgekomen. Met Newcastle, Milan.
Ja, het pool is dood.
En PSG. Gewoon als eerste doorkomen.
Van die ploegen zijn zij ook wel het stabielst, zeg maar. Van Milan weet je het niet altijd. Newcastle is gewoon goed, maar was ook voor het eerst een hele lange tijd natuurlijk weer.
Ja, ik had ook wel meer van Milan verwacht op zich.
Klopt.
Maar goed, Malen dus bij. De grote vraag is hoeveel die gaat spelen. Maar goed, dat
voor de rest is het ook wel aardig. Hè?
Ja.
Inderdaad, wat jij al zegt. Ja. Middenveld met Sabitzer
was nog vergeten, inderdaad. Ja. Ja.
Ja, en het dan nog wel opmerken dat ze alweer zoveel achterstaan in de Bundesliga. Als je juist ziet hoe goed ze het in de Champions League hebben gedaan. En dan nog wel op een aardige afstand van de top staan. Maar goed, dat dus morgen in Eindhoven. Eerste wedstrijd tussen PSV en Dortmund. En dan gaan we ook weer het cliché ingooien. Consens misschien niet de favoriet PSV. Goed uitgangsresultaat neerzetten. Hè? Ja, dat is het allerbelangrijkste, Broes.
Nou ja, toen Dortmund uit de koker kwam, was niet iedereen natuurlijk super ontevreden.
Nee, maar ik had hem wel liever andersom gehad.
Ja.
Toch dat je eerst Dortmund hebt en dan...
Ja.
Ook al tellen uitdoelpunten en zo allemaal niet meer mee, maar dat gevoel dat je dat toch... Heb je dat niet?
Er wordt wel altijd gezegd, toch? Dat je liever eerst uitspeelt.
Ja. Maar goed. Nog heel even over de Eredivisie. PSV natuurlijk goed gedaan. Maar coach van het jaar was niet een beste ronde voor de FC Afkikker redactie.
Ik heb prima ronde gehad.
Hoeveel punten heb je dan?
38.
Oké. Okay. Daarmee, ja, nee.
Ik ben de top 1000.
Bij ons heb je dat, bij ons heb je het inderdaad goed gedaan. Ja, jij op?
31 volgens mij.
Ja,
het is toch een stukje minder.
Ja, ik zit een beetje de hele tijd rond die 30.
Ja, ja ik ook. Ja.
Ik rond de 20.
Ja. We staan in ieder geval ver verwijderd. Begin van het seizoen stond Mart nog heel hoog, toch?
Ja, maar ja, die heeft vrijdag
die is met zijn hoofd met andere bezig.
Die kan niet lang genoeg naar mag een beeldscherm kijken om...
Heel goed.
Van de coach van jou aan
steeds ziek, hè?
Ja. Beterschap trouwens. Aan allebei de Mart ten Haven. Die andere heeft dan denk ik ook heel veel...
Ja, op Insta kregen
voor de mensen die het gemist hebben. Ik vond het echt briljant. Je hebt dus... Twee mensen die... Eentje heet Mart ten Haven, volgens mij. Ja. De ander, ons zei, heet Mart ten Haven. En die Mart ten Haven, die kreeg dus allemaal berichten van mensen beterschap. En die dacht, wat gebeurt hier allemaal? Ja. Nou goed. Laten we doorgaan naar de Premier League. En even Manchester United uitlichten. Bezig aan een opmars. Zo kunnen we het wel stellen. De afgelopen weken, in ieder geval, wordt er gewonnen. Ik kan nog niet altijd zeggen dat er altijd heel goed wordt gevoetbald. Maar heel langzamerhand komt... Een plek waarvan heel lang werd gedacht dat dat niet haalbaar was dit seizoen voor de ploeg van Erik ten Hag.
De heilige vierde plek.
Ja, of vijfde plek misschien ook nog. Hè? Afhankelijk van de prestaties bij de coëfficiënten.
Mm-hmm.
Als Engeland bij de beste twee landen eindigt, dan is plek 5 ook goed voor de Champions League. Inmiddels staat United 6e en nog maar 5 punten achter stand op Villa.
Ja, ik dacht even dat je ging zeggen dat er licht aan het einde van de tunnel was. Maar ja, ik weet niet.
Nee, ja, zo stellig ga ik niet
Nee,
zijn.
Dat vind ik ook niet. Ik vind, maar die serie is natuurlijk fucking belangrijk. Maar ik vind dat die serie... Daar, kijk, tegen Luton, eerste kwartier, fantastisch.
Echt ja, heel goed. Ja. Binnen kwartier 2-0 voor.
Echt, maar serieus ook echt heel goed.
Ja.
Doorstoten, alles. En daarna krijg je die vrije trap van Maguire die hem inlevert. En daarna dan krijg je die goal tegen. En dan is het gewoon... Het is gewoon chaos dan. Ja. Het is gewoon
het is
wel zo. Gewoon
het is helpen. Altijd behelpen. Dat maar is juist
waarom?
Dat is
hoe kan dat? Hoe kan dat bij een team van Erik ten Hag?
Ja, omdat... Ja, het is lastig. Als je kijkt naar de ploegen waar die het voorheen mee deed, was het... Organisatie was altijd heel duidelijk en dat soort dingen. Maar het voelt alsof hij het nog steeds niet... Die hele ploeg onder controle heeft. Ja.
Maar ik heb wel het idee dat het begint bij resultaten vaak.
Dus ja,
dat
vertrouwen, je... want dat heeft te
ja,
maken.
Precies.
Ja, eens.
Een beetje kip en ei.
Ja, maar, ja,
is ook,
ja,
dat eens. Is heel moeilijk. Van, tuurlijk, maar die resultaten door die stabiliteit. Ja. Heb je die resultaten nodig om daarna stabieler te worden?
Ja, maar zowel als je bijkijkt bij Utrecht en bij Ajax. Uiteindelijk waren het... Kijk, hij werkte daar al langere tijd. Nou, bij United nu al nog een stuk langer. Maar uiteindelijk kwam echt zijn visie naar voren op het moment dat Utrecht het goed deed en dat Ajax het goed deed. En toen zei iedereen, de hand is heel goed zichtbaar.
Nee, zeker.
Omdat mensen die vertrouwen hebben en die echt meegaan in het plan, ja, het ook beter uit kunnen voeren. Dan dat je gewoon naar een trainer luistert en denkt, ja, het zal.
Nee, ik denk alleen gewoon, je ziet het er nog wel aan af, vind ik, ook in deze wedstrijd. Alleen zo'n serie is natuurlijk wel, het is wel voor United wel heel erg lekker. En dat is wel ook wel echt belangrijk. En ik vind dat je het dus wel aan de spelers, hij heeft natuurlijk best wel wat jonge spelers erin staan, ook een paar oude rotten, maar... Dat die jonge spelers, die zijn wel echt oprecht blij na die overwinning en zo. Je ziet er echt van afstralen dat ze dat ook echt nodig hebben. En als je die interviews ziet van bijvoorbeeld Garnacho of Højlund. Voor hem was het natuurlijk helemaal een mooie wedstrijd.
Højlund, ja. Dat zie je dat er echt fles, aan af. Zouden ze die ook in Engeland kennen?
Ketchup bottle?
Ja, zeker.
De ketchup bottle.
Zeker kennen ze die. Het is van Ruud natuurlijk.
Ja, maar Ruud heeft het van mij niet in United
periode. Nee,
Real
tegen toch
bij Real Madrid, toch? Ja. Maar, want de eerste 14 wedstrijden in de Premier League scoorde hij niet. Nee. En nu 7 goals in 6 duels. En dat is wel iets van van Ten Hag. Hij heeft hem wel altijd gesteund.
Ja,
zeker. Hoe moeilijk het was.
Dat was ook altijd wel te zien hoor. Ja, ik heb eigenlijk het hele seizoen ben ik eigenlijk al wel gewoon onder de indruk van Højlund.
Ja.
Alleen de goals vielen niet. Maar hoe die meevoetbalt, hoe die elke keer in positie komt. Hoe die elke keer ook gewoon niet bang is om te missen. Gewoon constant blijven gaan voor die goals. Ik ben eigenlijk al het hele seizoen best wel van hem onder de indruk. En dat nu dan alles mee zit. En
zoveel druk. Wel gaat scoren. Aardig prijskaartje. Voor mij meer dan 70 miljoen.
Ja,
United voor hem betaald. Scoort dan niet in zijn eerste 14 wedstrijden. Ja, ga er maar staan. Het is echt heel knap.
Het is echt knap.
Ja. Dat is het ook. Maar en we hebben het net over Santiago Jiménez bijvoorbeeld.
Ja.
Højlund heeft nu volgens mij in die laatste 6 wedstrijden waar het dan heel veel over gaat. Volgens mij is zijn schotconversie, dus de hoeveelheid van zijn schoten dat erin gaat, volgens mij is dat 64%.
Ja. Ja.
Dat kan je niet volhouden. Nee. Als je statistieken van echt topspelers ziet, ligt dat rond de 30-40%.
Daarom,
Je kan dit niet volhouden. Dus ook daarmee moet je wel enigszins redelijk zijn. Maar het is denk ik meer dan terecht om, als je in zo'n seizoen zit, als zo'n jonge spits met dat prijskaartje, als je dan ziet hoe hij tegen Luton dat elftal op sleeptouw neemt, dan is dat echt heel goed. Niet alleen met zijn goals, maar hoe hij die ballen vasthoudt en hoe spelers om hem heen kunnen bewegen. Voor Rashford was het ook lekker.
Ja.
Die kon ook doen wat hij wilde.
Nee, zeker. Wel mooi dat hij nu door 6 keer achter elkaar en te scoren is, die de jongste speler ooit die dat heeft gedaan in de Premier League. En Lukaku, Henry volgens mij en Haaland laat hij nu achter zich. Het is alsof hij nu Ten Hag bij de hand neemt. Hè? Ten Hag heeft heel veel vertrouwen in hem gehouden. En nu betaalt hij dat uit.
Ja. Maar zo, ik geloof ook wel dat.
Overigens, ik wil zeggen dat wij hier niet altijd de allerbeste takes hebben. Maar ik hoorde Gary Neville nu voorbij komen. Dat de wederopstanding van United te maken heeft met de nieuwe eigenaar. Radcliffe.
Ja.
Er is weer een bepaald geloof en vertrouwen in de groep teruggekeerd. Met de komst van Radcliffe is er een nieuwe energie binnen United gekomen.
Kijk, ik denk wel dat spelers shit meekrijgen van de onrust. Ik denk niet dat het voor Ajax, ook toen met Overmars, dat spelers daar niks van meekrijgen. Dat geloof ik niet. Ik denk dat je in alle geledingen van de club, of je nou bij de dokter bent, of op de massagetafel ligt, of op het veld staat en je trainer komt 5 minuten later omdat hij nog een gesprek had met de algemeen directeur, omdat de technisch directeur er niet meer was.
Nee.
Ik denk wel dat spelers dat voelen. Alleen om nou deze serie aan hem op te hangen.
Ja, ik
vind dat wel, geloven jullie erin dat iemand, zeg maar, kijk, hij heeft geen rechtstreeks invloed op die spelers op het veld. Hij staat niet met die spelers op het veld. Nee. Maar denk je dan dat hij binnen de organisatie in zo'n korte tijd zoveel rust al heeft gebracht?
Ik denk dat het sowieso meespeelt, man.
Echt?
Ik denk wel dat het meespeelt.
Maar hoe dan?
Nou ja, gewoon wat je zegt, die rust creëren. En meteen uitstralen dat hij echt veel shit wil veranderen. Hij heeft nu die Omar Berada van City. Mm-hmm. Die komt erbij. Hij is bezig met Dan Ashworth natuurlijk.
Van Newcastle.
Maar
20
ook,
miljoen willen ze daarvoor betalen trouwens.
Ja, vind ik veel. Ja. Maar het geeft wel aan van, oké, we hebben jarenlang geen technisch directeur gehad.
Op de wedstrijd uit bij Luton? Als je dan in het veld staat.
Nou, ik denk dat het vooral gewoon laat zien van, oké, we willen bouwen met, hij heeft superveel vertrouwen in Erik ten Hag uitgesproken. Dus dat is dat werkt mee. Ik denk dat dat meehelpt bij Erik ten Hag. En dus indirect ook met de spelers. Dus ik denk, voor het gevoel bij de club is het gewoon heel belangrijk. Maar het heeft niet directe invloed. Nee, maar ik denk zeker wel dat meestal.
Dan zou je kunnen zeggen dat hij zoveel zijn steun uitspreekt voor Ten Hag. En dat hij ook, zeg maar, toekomstgericht bezig is. Dat bij Ten Hag bijvoorbeeld voor zorgen vermindert. Waardoor die betere keuze maakt. Misschien
bijvoorbeeld.
Maar goed, je had het
Neville
net al.
Heeft wel. Ik denk wel dat Neville een lijntje heeft, denk ik.
Ja,
die heeft wel meerdere lijntjes.
Ja, maar na Radcliffe.
Je moet sowieso net als een mening over United altijd wel een beetje met een korreltje zout nemen.
Over Dan Ashworth, de huidige TD van Newcastle. Dus volgens mij nu ook op non-actief al gezet door Newcastle, omdat hij in gesprek is met United. 20 miljoen willen ze
AZ
daarvoor.
AZ van Engeland.
Ja.
Wie, United?
Nee, Newcastle.
Zo. Ja, nee, zeker. Ja. Maar op zich, jij zegt 20 miljoen is veel.
Maar tegelijkertijd zijn we jaren zonder technisch directeur gedaan. Ja.
En om nou te zeggen dat ze dat heel goed hebben gedaan?
Kijk naar Ten Hag ook, die Anthony voor 100 miljoen. Je hebt eigenlijk de afgelopen jaren gehad dat je trainer steeds ook je technisch directeur is. Dat werkt gewoon niet.
Nee, in heel veel gevallen heeft het al bewezen dat het niet goed werkt.
Ik weet overigens niet of er 20 miljoen is voor betaald, maar Nottingham Forest heeft ook iemand binnengehaald. Terecht wat jij zei, voor de uitzending zei ze hebben dit seizoen 98 spelers gehaald. En toen dachten ze, wat kunnen we nu halen nu de transfer deadline niet dicht is? Mark Clattenburg. En dan zullen jullie denken, Mark Clattenburg. Wie is dat ook weer? Nou, de wereldberoemde scheidsrechter uit Engeland.
Doe me altijd een beetje aan jou denken.
Aan de lange mouwen, echt?
Ja.
Omdat ik altijd langer bouwde.
Gewoon een beetje dat zwarte geverfde haar, strakke gel.
Ik heb mijn haar niet geverfd. Ja, nee. Maar ik wil het best wel nog een keer tegen je zeggen. Aangezien je het buiten de uitzending ook al zegt. Ik wil jou nog wel zien over 10 jaar met je haar.
Ja, dat is niet beter dan bij jou. Je ziet het prachtig.
Maar Mark Klettenburg dus, maar met zijn, lange mouwen. Toen ze zakken gaan vullen volgens mij in de zandbak.
Saudi-Arabië volgens mij. Heel, hij floot toen al maar de toppers floot hij toen daar al. Ja. Toen hij in Engeland nog scheidsrechter.
En toen heeft hij daar advies gegeven. En wat gaat hij dan bij Nottingham Forest doen? Hij zat
zelf sluiten.
Dat zou zo goed zijn. Die korte partijtjes.
Gruw, dat was echt zoiets voor PSG geweest of zo, man.
Ik ga helpen begrijpen hoe en waarom bepaalde beslissingen worden genomen. En pre-match packs voorbereiden over de arbitrage en van onze wedstrijden. Een ander hoofddoel is het verbeteren van de relatie tussen de club en de Engelse scheidsrechtersorganisatie. Als je als club in de Premier League wil blijven, is het belangrijk dat je weet hoe de vork in de steel zit.
Wat vinden jullie hiervan? Want ik kan
en hij gaat door, sorry. Als je ziet hoeveel werken zit in de voorbereiding van Premier League wedstrijden, dan is het niet meer dan logisch dat clubs hun prestatie willen verbeteren door ervoor te zorgen dat ze goed begrijpen hoe de regels door de scheidsrechter worden geïnterpreteerd. Mm-hmm. Zo op het veld als door de VAR. We weten allemaal dat één beslissing een verschil kan betekenen tussen winnen en verliezen.
Ja. Ja. Maar wat vinden jullie ervan? Want zeg maar dat laatste gedeelte, dat hij zegt van oké, als we kijken hoeveel er met prestaties bezig wordt gehouden. Iedereen die in top werkt zegt, het gaat om procenten. We hebben het over voeding. We hebben het over hoeveel je op een training doet. We hebben het over hoeveelheid slaap van spelers. Alles wordt eraan gedaan om die prestatie te optimaliseren. En de scheidsrechter is wel een onderdeel hiervan. Van het spelletje voetbal, toch? Ik vind alleen, als je dan zegt de band tussen de club en het scheidsrechterskorps.
Dat klinkt heel fout.
Dat klinkt een beetje fout.
Nou, hij weet alles over die scheidsrechters die waarschijnlijk fluiten.
Ja, precies, en dat vind ik de enge kant eraan. Ja. Als hij zegt van, ik wil de spelers erbij helpen van, oké, hoe benader je een scheidsrechter? Hoe worden keuzes gemaakt? Dus als jij een shirtje vasthoudt of als je, weet ik veel, je arm tegen iemand aan heeft, hoe groot verschil zit daar tussen de beoordeling, dan denk ik van, dat is iets wat nog invloed zou kunnen hebben.
Het is toch typisch iemand die te veel geld heeft. Ja, maar of een club die te veel geld heeft.
Ja. Ik vraag me ook heel erg af, heb je daar hem voor nodig? Dat kan toch ook?
Nee, het is echt voorkennis, dus over weten hoe bepaalde scheidsrechters, waar hun zwakheden zitten, hoe je tegen ze moet praten en dat soort dingen. Nee, dat geloof ik best.
Dat is
echt
lelijk, man. Dit klinkt toch
nee, maar dit is toch wel echt zo?
Ja, ik weet het niet. Het zou een beetje gek zijn als hij op de club alles doorlult. Want jij weet ook van heel de voetbalwereld, weet je, alle schuinige details. Dus dat gaat sowieso lekken over scheidsrechters. En het hoeft niet te gaan over hun privéleven, maar ook gewoon dingen die gewoon waar ze houden van als je even een arm om ze heen slaat en zo. Dat gaat sowieso uitlekken. Maar aan de andere kant moet hij de relatie met het scheidsrechterskorps in de club.
Maar voor mij heeft hij ook niet een hele goede relatie toch meer met het scheidsrechterskorps.
Volgens mij ook niet zo, joh.
Kan ik me niet voorstellen.
Nee, toch? Maar dan, de enige die dit in Nederland ook zou kunnen zijn, is dat Bas Nijhuis, FC Utrecht.
Maar die lijkt er ook op jullie.
En dan FC Utrecht. Toch? En dat is zo'n club als Utrecht. Ja, die hebben dan misschien niet het geld, maar dat die bij Utrecht gaat adviseren hoe ze dan, als die klaar is naar zijn carrière.
Dat zou gruwelijk zijn, man.
Ja. En Bas Nijhuis heeft ook wel eens verteld dat hij echt Mark Klettenburg als voorbeeld had.
Ja, dat zien we ook wel.
Bas Nijhuis naar Saudi-Arabië.
Nee, dat zou hij zo doen. Ja.
Met Wembley gaat hij dan mee. Op paard.
Ja, en hoe heet ook weer schijt?
Weet ik niet. Dit zijn dus dan die dingen. Hij is zo'n
heel goed dat jij dit nu niet zegt.
Ik weet het ook echt niet.
Ja, en dat is dus weer niet waar.
Ik weet het echt niet.
Oké, goed. Volgens mij is het weer op voor vandaag.
Ja, dat weet jij. Jij host toch?
Ja, het draaiboek is leeg nu hierna. Dus dankjewel, Broesie.
Nog wel even voor mensen, als we nou nog dingen moeten bespreken die we nog niet besproken hebben.
Ja, zeker.
Voor deze week in de dailies of elk ander moment. Laat het even weten in de comments. Ja.
En we laten even ook het nummer van Broes zetten we in de beschrijving. Dan kunnen ze je altijd appen, toch?
Dat mag oprecht.
Ja, heel goed. Obink, dankjewel. Sterkte met de Ajax komende periode.
Dank je.
Denk je er eigenlijk, dat wilde ik weten, dat jullie het gaan redden komende donderdag in Noorwegen?
Ik verwacht niks meer, man.
Ja. Nee, man. Voetbal moet
ijskoud bevroren kunstgras.
Ik zat even te kijken, want ik had het toevallig
hoe koud het is
erover,
daar.
Maar het valt best wel mee.
Oh. Wat dan?
Volgens mij zit het rond het vriespunt. Nou ja, dit bedoel. Ken Kutter.
Van mij zei Joshua Smits dat niet bij ons, de oudkeeper van Bodø Glimt, de huidige keeper van Willem II, dat het echt verschrikkelijk veld is om op te spelen. Zeker, zij zijn er aan gewend. En dan kom je daar en dat het echt verschrikkelijk is om op te spelen. Maar goed, vol zelfvertrouwen zullen ze die kant afreizen. Jullie in ieder geval allemaal bedankt voor het luisteren. Dan wel kijken. Morgen zijn we weer. Dag, tot dan.